Het biedt een beetje van beide. En daardoor moet je ook anders naar kijken.
Maar ik hoop zo dat Telegram gewoon blijft. Want ik heb echt heel veel moeite gestoken in die stickerpacks. En ik gebruik ze vaak en ik vind ze awesome.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thijs Hofmans.
Hoi.
Met Jurriaan Ubachs.
Hallo.
En met Arnoud Wokke.
Hi.
En we gaan het hebben over WhatsApp. En niet alleen WhatsApp, eigenlijk ook alle alternatieven van WhatsApp. En wat er om te doen is, want het is, of je het nou leuk vindt of niet, voor veel mensen eigenlijk in Nederland een soort essentieel onderdeel van je leven geworden. En als er dan opeens wijzigingen in de voorwaarden worden voorgesteld, dan maakt dat heel veel los bij heel veel mensen. Dat heeft ook het nationale nieuws gehaald. terwijl er eigenlijk best wel veel onduidelijkheden waren over wat het dan precies voor implicaties had. Dus daar gaan we het over hebben. En dan ook vooral de grote opkomst van, of is er een grote opkomst van alternatieven? Ik zie persoonlijk heel veel Telegram berichtjes de laatste weken van, hey, die zit nu ook op Telegram, die zit nu ook op Telegram. Maar andere mensen dan weer met Signal. Kortom, genoeg te hebben over verschillende soorten messengers. Maar eerst de highlights. Dan zie ik Arnoud wat heeft ingevuld. Die sla ik dan even over, want dan wil ik eerst wat anders hebben, want dat gaat van mij ook in die hoek. Thijs, wat heb jij als highlight deze aflevering?
Er is een raketlancering mislukt. Ik blijf lekker even in het ruimtevaartthema, zoals traditie is als ik erin
zoals
zit.
Zoals altijd.
Ja, ja, precies. Het was niet echt een lancering. Het was een static fire test van het Space Launch System. En als we het over ruimtevaart hebben, dan hebben we het eigenlijk meestal tegenwoordig over SpaceX en al die toffe nieuwe bedrijven die opkomen. Alleen, je zou bijna vergeten dat NASA zelf ook nog wat probeert met ruimtevaart. En dat doen ze dus met de SLS. En dat is een nieuwe raket en daar zijn ze al 10 jaar aan het bouwen. En die is inmiddels hopeloos achterhaald. Die is veel te duur, veel te ver over schema.
Klinkt als een overheidsproject.
Ja, nou echt exact een overheidsproject. En nou hebben ze hem echt bijna klaar. En dan hadden ze van de week een laatste test daarvan. En dat was een test waarbij ze dus gewoon de motoren 8 minuten zouden laten branden om te kijken van, gaat dat werken? En dat werkte niet.
Huh?
En dat is zo zonde.
Ik heb het dus niet meegekregen, want ik wist wel dat ze het gingen doen. Ja. Dat heb ik nog gezien. En wat ging er mis dan?
Nou, de test zou 8 minuten moeten duren. Precies dezelfde, zolang het nodig is om een raket de ruimte in te krijgen. Alleen na 1 minuut, toen hielden ze ermee op. En als je de livestream kijkt, dan begint dat. Dat er iemand zegt van, oh jee, er is een hoe noemen ze dat? Een MFC, een Major Component Malfunction. En dan denk je echt van, oh jee. Maar uiteindelijk bleek gewoon dat het lijkt mee te vallen met wat er is. Er is een of andere waarde van de druk die kwam onder een bepaald niveau. En toen zei de software van, dan stop er maar mee.
En dat is eigenlijk wat engineers noemen, een geslaagde test.
Ja, zo
want
zou je het kunnen doen.
Ze hadden een failsafe. Ik bedoel, voor mij worden mensen in rakettenindustrie ook heel erg blij als dingen opgeblazen worden, want dan weten ze waar de grens ligt, toch?
Ja, een beetje wel, ja. Dan weet je in ieder geval dat het zeker daar fout gaat, ja. En in dit geval hebben ze later ook gezegd van, kijk, omdat het een grondtest was, en dat was van een raket die uiteindelijk straks ook daadwerkelijk die raket moet gaan vliegen. Daarom hebben ze die waarde vrij conservatief ingesteld. Dus de baas van NASA, Jim Bridenstine, die zei later ook van, als dit een echte vlucht was geweest, dan was die raket wel doorgevlogen en dan hadden we die waarde toch iets hoger gezet. En dan was dat allemaal wel mogelijk geweest. Maar toch is het best wel een domper dat voor de laatste grote test, dat ze dan eigenlijk zeggen van, ja, het is toch niet helemaal gelopen zoals ze hadden gewild dat het had gelopen.
Ja, maar vergelijk even met wat SpaceX nu doet met Starship. Die gewoon, er zijn al redelijk wat van die testdingen zijn ontploft. Een hartstikke mooi beeld levert het op. Bedoel, dan is NASA, en voor mij Boeing werkt mee ook aan de SLS volgens mij.
Ja.
Die zijn dan echt, ze zitten er echt wel dichtbij dan.
Hoe bedoel je dichtbij?
Nou, ik bedoel, als het nu zo'n probleem is,
oh, dat bijna
dat ding
af is.
Niet ontploft en hij staat er en het is vooral, er zakt een waarde en het wordt netjes opgevangen in de software, veel safe.
Ja.
Ik bedoel, dan ben je al redelijk dicht in het eind.
Ja, van de andere kant wel. Van je moet wel even rekening houden met dit is het wat ze eigenlijk vrij snel daarna al zeiden, met gebaseerd op de eerste data. Dus nu moeten ze eerst gaan evalueren en kijken wat er daadwerkelijk is misgegaan. Dus er kan nog van alles andere dingen gebeuren. Maar het is natuurlijk wel weer heel typisch dat deze raket die had al eigenlijk 5 jaar geleden af moeten zijn, volgens de eerste planningen. En dat is nu nog niet gebeurd. En de huidige prognose, zeg maar voor deze test, was dat die ergens in 2021 voor het eerst zou moeten gaan vliegen. Ja, dat gaan ze nu nooit meer halen.
Nee, en, het heeft wel een klap opgelopen dan.
Ja, en dat wordt dus weer vertraagd. En je kunt je inmiddels dan ook afvragen van wat het bestaansrecht van dat ding nog is. Want ze hebben er miljarden in gezet.
Nou, ik moet zeggen, je hebt natuurlijk mensen die bij elke industrie roepen vrije markt, laat het aan de vrije markt, dan komt het wel goed. Daar geloof ik persoonlijk niet altijd in. Maar als je nu kijkt naar de ruimtevaartindustrie en nou, de vrije markt en wat een SpaceX dan qua tempo kan aanhouden. Maar ook hè, dingen die dan Ome Bezos aan het doen is met New Glenn, de Blue Shepard en dat soort dingen. Ja. En we hadden meneer van Virgin, Richard Branson, die nu eindelijk met Virgin Atlantic, dat ze daar of Galactic, dat ze die eerste raket gelanceerd hebben. Daar zie je volgens mij wel dat ja, je moet een overheid dit doen, of moet je gewoon bedrijven maar een beetje die red race laten spelen en dan kijk je welke het beste uitkomt en dan koop je daar gewoon wat capaciteit in.
Ja. Maar ho, probeer je nu te beweren dat wat Elon Musk zegt, dat het altijd op tijd komt? Want daar valt toch wel het nodige tegen in te brengen.
Nee, maar ook al met alle beloftes die Elon Musk breekt, is het tempo waarin SpaceX ontwikkelt alsnog gigantisch hoog. Vergeleken met hoe dat nu inderdaad bij NASA gaat bijvoorbeeld. En Richard Branson, die heeft met Virgin is het ook een paar keer goed misgegaan. Maar dat hele idee van NASA, wat ze natuurlijk een tijd gedaan, is dat ze eigenlijk die tenders hebben uitgeschreven en gezegd, ga maar met elkaar vechten wie er het eerst is. En we geven jullie wat geld hiervoor. En we uiteindelijk gaan we gewoon cargo ruimte inkopen en zelfs stoeltjes bij degene die het haalt. Ik denk achteraf dat dat best wel een slimme zet is geweest.
Absoluut, het is een ontzettend groot succes. En daarom kun je je ook afvragen waarom ze nog steeds geld in blijven steken in die eigen raket. Dat is een beetje een sunk cost fallacy inmiddels, maar ja.
Ja, wat ik trouwens wel heel tof van aan die test, wat ik vooraf las, dat is gewoon puur het gedachte-experiment erachter, dat die hele raket dus af is. En ze testen niet een losse motor, maar het geheel. Maar ze gaan dus die motoren 8 minuten laten branden op dezelfde thrustvermogen die je nodig hebt om dus de aarde uit te komen. Maar dat ding stijgt niet op. Dus dat betekent, ze hebben daar ik krijg een plaatje van de constructie die ze dan gebouwd hebben, waar dat ding dus in klem zit. Want dat ding moet dus op tegen de aarde geduwd blijven worden, terwijl die eigenlijk zoveel vermogen genereert dat die eigenlijk de ruimte in moet kunnen. Dus het was echt, het stond, ik weet niet of je wel eens gezien hebt, dat ding was op een gegeven moment over Tsjernobyl de centrale heen gebouwd hebben, zeg maar. Echt zo'n soort koepel. Hier zat ook bijna gewoon, het hele ding zat ingebouwd in een gigantische toren, puur en alleen bedoeld om hem stil te laten staan. Ja. Vond ik op zich wat qua engineering, dat ik dacht, dat hoort er dan ook bij. Dus je moet eerst een ding bouwen wat krachtig genoeg is om de ruimte in te gaan. En dan moet je iets bouwen wat krachtig genoeg is
om bouwwerken om de raketten heen. Die bouwwerken om de raketten heen. Die zijn stiekem ook best wel veel cooler dan de raketten zelf soms. Ik ben vorig jaar in Kennedy Space Center geweest en die crawler waar ze met die rupsbanden waar ze de raketten opzetten. Dat is ook echt een enorme machine. Het is ook heel tof om te zien. Daar sta je nooit bij stil.
Nee, en ik las ook over dit ding wat ze dan gebouwd hadden om die raket op de grond te houden. Je moet dan rekening houden met de warmte die het ontwikkelt, dat het ding niet wegsmelt. Maar bijvoorbeeld ook gewoon de geluidsgolven, dat het niet compleet uit elkaar trilt. Daarom zie je volgens mij ook altijd dat ze heel veel water er tegenaan spuiten als zo'n ding opstijgt. Dat is voor mij ook, die water is niet voor de koeling, maar ook weer voor mij om geluidsgolven te dempen en dat soort dingen. Ja. Dus er komt enorm veel bij kijken, alleen om zo'n ding niet op te laten stijgen. Dat vond ik nog wel een...
En dan mislukt het dus ook nog.
Sorry, de volgende ik mag keer het niet mislukken noemen. Gaat hij dan... Maar ik vind nog, omdat jij dit toch volgde, Thijs, hoe... ik noemde hem al eventjes. Richard Branson heeft dan eindelijk een keer een raket weten te lanceren van de onderkant van een 747 met Virgin Galactic.
Ja, dat was Virgin Orbit, hè? Dat is weer wat anders dan Virgin Galactic. Ja, maar wel verschillende bedrijven, ja.
Dus Atlantic is gewoon de airline company en dan hebben ze twee dingen die met ruimte wat doen, toch?
Ja. Ja, dan heb je Virgin Galactic en die maken die kleine paraboolvluchtjes. En dan heb je de Virgin Orbit en die gaan inderdaad van onderaan een vliegtuig en dan valt die raket los en dan gaat die vervolgens in een baan om de aarde. Wat super.
Ze hebben gewoon een 747 omgebouwd en denken, we brengen hem eerst naar 10 kilometer hoogte. Dan mag je vanaf daar opstijgen. En het idee is dan, neem ik aan, dat je minder vermogen nodig hebt om vanaf die hoogte het laatste stukje de ruimte in te doen in plaats van dat je vanaf aarde opstijgt.
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja.
Maar ja, de dingen die daarvoor nodig zijn extra, omdat, want ik bedoel, dat heeft volgens mij nog nooit iemand echt op die manier gedaan. Dat is allemaal zo'n nieuwe wereld.
Maar die zijn volgens mij ook al jaren bezig om dat gedaan te krijgen. Dus mensen kijken misschien heel erg naar SpaceX en nu naar de SLS. Maar volgens mij dat Virgin eindelijk dit concept nu... Want ze hebben volgens mij daadwerkelijk gewoon een payload aan satellieten de ruimte ingebracht. Het was, het was geen testvlucht, er was gewoon cargo aan boord. Dus dat is ook wel weer een milestone in die ruimterace.
Ja, absoluut. Ja, er worden heel toffe dingen gedaan, ja. En nu is het de vraag inderdaad van of ze dat vaak genoeg kunnen doen om daar ook een beetje profitable mee te worden. Ja. Maar ja, dat is dus de volgende stap. Maar dat als je dat eenmaal door hebt, dan denk ik dat wel gaat gebeuren, ja.
Ja, en dan hebben we ook nog Starship, die voor mij binnenkort toch echt een keer langer dan een hop moet gaan maken. Dus,
ja, maar wat dat betreft klopt het wel wat Arnoud zegt. Dat is een beetje hoe ik ook altijd artikelen maak. Dat ik altijd zeg van ja, over een week is het af, over een week is het af. En dan is het altijd over een maand pas af. Maar dan is het er uiteindelijk wel.
En alsnog is het best wel snel dat je in een maand weet te doen.
Precies.
Dus tot zover Thijs Ruimtekwartier. Tot de volgende aflevering, want er gaat nog genoeg gebeuren. Jur, wat is jouw highlight?
Ik heb er twee, maar eentje parkeren ik even voor de sneak peek. Dan moet je me straks maar even aan helpen herinneren. En de ander, heeft iedereen ook kunnen lezen. Het kwam afgelopen maandag online, een artikel over Stadia. Een jaar later, waarbij Paul dan ook nog heeft gekeken naar de GeForce kant van het verhaal. GeForce Now natuurlijk als zijn het alternatief. En vond ik op twee redenen leuk om te doen. Eén, ik heb daar heel veel contact mee gehad met een aantal mensen uit onze eigen community. Die heel erg in Stadia zaten. Die het ook al in veel gevallen al sinds de launch gebruiken. En die mij van inzichten konden voorzien in hoe het hun game gewoontes heeft veranderd. Dat vond ik heel leuk. En daarnaast ben ik natuurlijk zelf ook mee gaan spelen. En ik ben wel redelijk hooked. Ik moet zeggen dat het me wel... Ja, verbaasde niet, want ik wist natuurlijk van rond de launch wel hoe het werkte. Maar toch dat hele idee van je laptop of je telefoon pakken en dan meteen kunnen spelen, dat maakte toch in. Misschien kwam het ook wel omdat er natuurlijk nu dan echt een legitimate AAA-game speelbaar op is, die op heel veel andere platformen niet speelbaar is. Maar Cyberpunk, je koopt hem en hij is direct instantly speelbaar. Je hoeft niets te installeren. Het werkt ook nog eens vrij goed. Kijk, ik heb de PC-versie gereviewd met een RTX 3080. Dus ik weet hoe die game er op zijn best uitziet. En ja, dan is het even een flinke en echt wel een flinke stap terug op grafisch gebied. Maar de flexibiliteit en het gemak dat je terugkrijgt van, in dit geval dan Stadia, om dit goed te kunnen spelen en makkelijk te kunnen spelen, dat is ook wel heel veel waard, hoor. Gewoon letterlijk op een gegeven moment was ik de hond aan het uitlaten. Ik dacht van, als ik nou gewoon mijn controller met foam aan bij me had, dan doe ik de riem van mijn hond gewoon om mijn arm als een polsbandje. Dan kan ik gewoon in het park even verder met Cyberpunk. Of misschien iets minder actieve game als voetbalmanager of zo. Ja, en dat is toch wel anders dan dat je eventjes een spelletje opstart op je telefoon. En die mobile games zijn natuurlijk heel anders wat dat betreft. Kleinere spelletje. Het is gewoon, je kan gewoon legitimate full-on gaan gamen waar je ook bent. En dat is wel heel cool.
Ik vind het... Ik zit even met mijn oren te klapperen. Want ja, we hebben denk ik al 2 jaar over dit soort dingen. En dit was altijd een beetje mijn insteek. En dan was het toch, Jur, niet dat ik nu wil zeggen dat je aan het flip-floppen bent als een politicus. Ik vind het alleen maar mooi dat je dit... Maar er was toch van, maar de echte gamer... De echte gamer wil gewoon de volledige ervaring hebben. Dus jij merkt toch ook... Het klinkt wel een beetje alsof jij je positie nu... En bijgesteld ten opzichte van, laten we zeggen, een jaar geleden.
Zijn denken is opgeschoven, Wout. Zo heet dat nu.
Oh ja, jouw denken is opgeschoven met nieuwe inzichten.
Ja, voortschrijdend inzicht. Nee, maar het is... kijk, dit is natuurlijk iets wat we hebben het al wel vaak in de podcast ook over een use case. En bijvoorbeeld de flipphones ook. Daar zeggen we ook al een tijdje van, ja, superleuk idee, maar geef een use case. En waarschijnlijk, als ik het gebruik, en je klapt hem een paar keer open en dicht, en oh, wat vet, dan is het ineens magisch. En dan, je moet gewoon het momentje even hebben dat het klikt, zeg maar, joh, dat je het snapt. En dat had ik dus tijdens het spelen van Cyberpunk op Stadia. En goed, ga ik ook een beetje andere dingen doen. Kijk, uiteindelijk blijf ik een hardcore gamer. Ik kan, Formule 1 2020 is een spel. Die kun je gratis spelen als je pro-member bent bij Stadia. Kun je hem gewoon meteen spelen. Die kan ik op Stadia niet spelen. Gewoon letterlijk niet. Omdat ik te gewend ben aan... Ik heb die game vrij veel gespeeld op de PlayStation 4. Ik ben gewoon te gewend aan het gevoel van een Formule 1 auto in die game. En hoe dat reageert op wat ik met mijn controller doe. Er zijn mensen die hele nette tijden rijden op Stadia. Dus het is zeker niet zo dat het onmogelijk is. Het kan ook nog met mijn netwerk te maken hebben, wat ook. Maar ik had daar gewoon net te veel latency in. Ja, en dat is gewoon voor hardcore gamers bij spellen waar timing en snelheid in reactie een rol speelt. Ja, daar blijft Stadia gewoon niet het beste platform voor. Maar er zijn genoeg wat slower paced games. Zoals ook Cyberpunk. Want Cyberpunk is, het is wel een shooter en af en toe gaat het best wel snel. Maar het is niet een game waar als je even iets trager hebt gereageerd, dat het dan meteen ja, verpest is. Terwijl, nou ja, goed, Wout, jij speelt zelf Formule 1. Jij weet ook, als je één bocht een fractie van een seconde te vroeg of te laat instuurt, dan kan je in sommige gevallen een hele bochtcombinatie en daarmee een heel rondje vergeten. Dus dat werkt dan gewoon niet lekker. En dat is met FIFA ook. FIFA is nog niet op Stadia, komt als het goed is komend jaar wel. Maar daar kan ik me ook heel goed voorstellen, omdat ik daar... Ja, een speler uitkappen in voetbal komt alleen maar aan op timing. Je moet inzien wanneer een verdediger gaat instappen en dan ga jij de andere kant op. Als je dat een fractie te vroeg of te laat doet, werkt het dus niet. Dus ja, die kanttekening die maken we nog steeds wel bij. Maar dat Stadia erin is geslaagd om een hele specifieke eigen doelgroep te vinden en aan zich te binden, daar geloof ik nu wel heilig in inmiddels.
Maar merkte je de latency en zei je, ik vind deze game niet belangrijk? Of had je ook gewoon na een half uur spelen met Cyberpunk dat je eigenlijk niet meer echt registreerde, ik ben nu een stream aan het besturen, ik ben gewoon lekker aan het gamen?
Nee, je blijft die latency wel merken. Dus elke keer dat ik het oppikte, voelde ik het verschil wel. Ik heb dan ook op de PC wel met de controller heel veel gespeeld. En gek genoeg, met name als je gewoon in een kamer staat en daar liggen dan allemaal items zo die je kunt oppakken. Vooral daarbij viel het me op, omdat ja, je moet dan af en toe heel precies op een item mikken om hem te kunnen oppakken, want daar is de game gewoon niet super goed in. En dat voelde gewoon heel, heel houterig, heel moeilijk aan. Dat kan natuurlijk ook komen omdat ja, mijn input niet snel genoeg werd verwerkt, waardoor ik alweer een andere kant op was gegaan. En, kijk, zo heftig is het allemaal niet, er gaat niet seconden overheen natuurlijk, maar het voelde gewoon een beetje off, zeg maar.
Ja, maar uiteindelijk zeg je, dat is een offer wat sommige mensen, en misschien jij ook in sommige gevallen, wil leiden voor de flexibiliteit, het gemak.
Ja, nee, zeker. En ik moet zeggen, ook tijdens het schieten omdat je tijdens schieten toch eigenlijk wel continu beweegt, blijft die actie ook doorlopen. En ja, op de een of andere manier voel je het daarbij dan gewoon wat minder heftig, die input lag. Het is overigens niet alleen maar de latency die daaraan bijdraagt, hoor. Het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld simpelweg het gevoel van de Stadia-controller zelf zijn. Die pookjes zullen natuurlijk niet exact hetzelfde aanvoelen als de pookjes van een Xbox-controller die ik dan bij een PC gebruik. Ook dat zijn factoren waar je natuurlijk rekening mee moet houden als je zo'n rechtstreekse vergelijking gaat doen. Maar nee, over de hele linie absoluut. Vooral als je... Kijk, als jij gewoon thuis zit en je hebt een eigen tv en een eigen console, dan by all means ga daarop gamen, want dat gaat Stadia niet even naar. Hè? Als jij gewoon, zeker niet als je in 4K wil gamen, dan doe je dat het best op een nieuwe console of een moderne PC. Maar op het moment dat jij vaker in de situatie zit dat er misschien iemand anders wel televisie wil kijken, terwijl je eigenlijk op je PlayStation had gewild, of nou ja, goed, bedenk een hele reeks aan uitdagingen die je tegen kunt komen als je eigenlijk had willen gamen. Ja, dan kan dit wel een hele handige oplossing zijn. Ook weer vanwege die opstartsnelheid. Want letterlijk, als ik nu in mijn... We nemen dit op in Riverside, ik zit in een browser. Als ik nu een nieuw tapje open en ik ga naar Stadia, kan ik meteen beginnen met spelen. Ja, dat is natuurlijk wel... Als je maar een kwartiertje hebt, zijn dat hele belangrijke momenten.
Nou, of tijdens wandelen met de hond dus.
Ja, maar dat zag ik ook in de comments veel terug en bij de input uit de community. Dat mensen zeggen, het is inderdaad niet een vervanger voor op de bank zitten achter je grote televisie waar normaal je PlayStation staat. Maar wel, nu is het, mag je mensen bezoeken, maar ik ga een weekendje naar mijn ouders. En ik heb ook niet constant dat ik sociaal wil doen daar. Dus ik heb ook wel eens een momentje dat ik gewoon even op de bank zit een half uurtje. Kan ik mijn telefoon erbij pakken.
Vind ik hele goeie. Ik heb heel vaak weekenden gehad dat ik ergens heen ging, variërend van een Moam tot aan inderdaad weekendjes naar ouders of wat dan ook. Heel vaak toch met het idee van, ja, zal ik mijn PlayStation meenemen of niet? Omdat ik weet van, er komt vast een moment dat er gegamed kan worden of dat het leuk is. Maar ja, het is wel weer slepen. Ik moet die kabels weer loshalen, et cetera. Dit is natuurlijk ideaal.
Ja, en wat ik dan nog wel, want we hebben in het artikel waar jij en Paul aan hebben gewerkt, hebben we ook gekeken naar GeForce Now bijvoorbeeld. In de comments begonnen mensen bijvoorbeeld er ook over die dienst waar je eigenlijk een stukje server kan huren, Shadow. Ja. Waar voor mij immense wachtrij voor zijn. Wat mij helemaal geweldig lijkt, en volgens mij kan GeForce Now dat wel. Daar is natuurlijk dat je de game koopt, ja, bijvoorbeeld op Steam. Dan kan je hem streamen en je kan zelfs je save games dus, ja, blijven gebruiken. Dus de ultieme is natuurlijk dat je wel thuis op je PS4 of op je game-PC het spel speelt. En hem dan onderweg, eventueel via Stadia, dat je het aan elkaar kan koppelen. En dat is nog helemaal niet zo, toch? Het moet wel allemaal binnen Stadia.
Ja, nee, Stadia is wat dat betreft een heel, heel afzonderlijk platform. Wat Stadia als grote voordeel heeft, is het is gratis te gebruiken. En daarmee heb je eigenlijk een gratis console. Het is nog nooit eerder in de geschiedenis zo geweest dat er een AAA-game uitkwam waar je niet eerst een platform voor hebt moeten kopen. Of dat nou een console is, of dat jij een dure PC hebt staan. Maar je hebt altijd een stuk hardware moeten kopen om dat ding te kunnen spelen. En nu Nou goed, je kan heel ver gaan en zeggen, ja, maar je hebt je telefoon natuurlijk ook ooit gekocht. Ja, oké, maar die heb je niet gekocht met het idee van, ik ga op die manier. Hè, dus je hebt al dingen waarmee je dit kan doen. En je kunt Cyberpunk gaan spelen. Maak een account aan op Stadia. Koop Cyberpunk in de Stadia winkel. En jij kunt meteen Cyberpunk spelen. En dat is natuurlijk wel een hele unieke situatie. En wat je heel terecht zegt, GeForce zet daar een hele andere, zet daar hele andere sterke punten tegenover. Als jij bijvoorbeeld dan hele lange Steam library hebt, waarbij een heel aantal spellen worden ondersteund door GeForce Now, ja, dan, dan kun je die gewoon meteen gebruiken op GeForce Now, want je hebt ze al, je hoeft ze niet nog een keer te kopen. Ik heb ook inderdaad heel veel reacties gezien van mensen die zeiden van, ja, alles leuk en aardig gesteld. Ja, ik geloof best dat Red Dead Redemption daarop werkt en die moet ik nog een keer uitspelen. Maar ja, ik ga hem niet nog een keer voor 70 euro kopen, want ik heb hem al op de PlayStation 4 of whatever. Slecht voorbeeld natuurlijk, want die kun je niet koppelen aan GeForce Now, maar mocht je hem in je Steam library of op Epic hebben, dan kan dat wel.
Nou, ik ben wel een beetje getriggerd nu door dat jij zegt, die situaties dat je niet op een groot scherm wil spelen, want ik ben dan PC-gamer. De GeForce Now is, vanuit de cloud kan het bij Nvidia, maar het kan ook lokaal. Dus ik bedoel, ik kan vanaf mijn PC, als die aanstaat, kan ik naar mijn smartphone streamen, terwijl ik in een andere kamer zit, of naar mijn laptop streamen. Dus dan ben je eigenlijk je eigen Stadiaatje aan het nabouwen als PC-gamer. Mm-hmm. De vraag is alleen, Google heeft natuurlijk een enorm infrastructuur en al die dingen en die netwerken en zit op die CDN's aangesloten. Ik ben dan benieuwd of je dat zelf net zo goed kan krijgen.
Ja, GeForce moet natuurlijk vooral zijn support naar andere apparaten gaan doen. Die ondersteunen momenteel veel minder apparaten dan Stadia al doet. En daar is nog wel echt een inhaalslag te maken.
Ja, en het laatste punt dat je zegt, het is nu ongekend dat het platform gratis is. En dan denk ik, ja, maar hoe kan dat? Hoe kan Google, want de game is dan, als die even duur is, is op een ander platform. Waarom geven ze hem dit gratis? En wanneer zeggen ze, het is niet meer gratis? Is dit een soort ding om nu mensen binnen te krijgen? Wat ook, nou, dat zie je vaak genoeg. Dingen pas later. Ik zie Arnoud heel hard knikken.
Ja, ik hoef alleen maar Google Foto's te zeggen, Wout. En dan ken je precies de vergelijking bij hetzelfde bedrijf. Dat was 5 jaar gratis. En nu ineens vanaf dit jaar niet meer. Dus ze willen dan mensen echt eraan laten wennen. Groot marktaandeel behalen. En vervolgens op het moment dat alle concurrentie is uitgeschakeld, vloep, de knop op. Ja. En dan kun je gaan betalen of je wordt enorm beperkt in je functionaliteit. Ja, zo werkt het. Dat moet is je de wereld nu.
Moet je natuurlijk wel zeggen dat Stadia in het begin wel verplicht geld kost. Je moest in het begin wel ook dat abonnement nemen. Daar zijn ze volgens mij in april vanaf gestapt. En dat brachten ze toen als, jongens, dus jullie zitten allemaal in een lockdown. Dus jullie mogen nu allemaal Stadia gratis gebruiken als je dat zou willen.
Dat was sowieso al het idee. Dat pro betaald zou zijn en dat later een free tier zou komen.
Ze brachten het aan op het moment dat heel veel landen in lockdown zaten en hingen het daar een beetje aan op. Dus dat is natuurlijk good guy Google. Tegelijkertijd zal dat natuurlijk wel voor een influx aan nieuwe members hebben gezorgd voor Stadia, wat misschien daarvoor nog niet zo heel hard liep. Dus de timing zal vast geen toeval zijn geweest op dat moment. Mm-hmm. Het is heel interessant. Het staat ook in het artikel. Daarin vraag ik me ook eigenlijk hardop af of dan inderdaad, als dit zo zou blijven, op langere termijn het verdienmodel achter games dan niet op de schop gaat. Of dat Google op een gegeven moment zegt van, joh, we maken het een betaalde service. Ja, dat is koffiedik kijken en afwachten.
Maar de ontwikkeling van Year en game streaming diensten, ik vind het een hele mooie, mooi proces om onderdeel te zijn van de zijlijn. Om te zien hoe je dat...
Ik ben heel benieuwd of ik het over een paar maanden nog steeds speel. Ik zeg, nu kom ik natuurlijk net uit die 2 weken waar ik hier echt veel mee bezig ben geweest. En ik ben nog helemaal, super tof. En ja, als straks de wat meer nieuwe games weer uitkomen, die ik over het algemeen toch op de geëikte platformen zal reviewen.
Jij zit natuurlijk in de bevoorrechte situatie dat jij game journalist bent en dat jij op next-gen consoles de games gewoon toegestuurd krijgt om te spelen. Dus ja...
Ja, nou, laatste kleine zijstapje dan, want anders wordt het echt een game half uurtje op deze manier. Is nog wel dat er in het Stadia topic werd ook gevraagd of we, Hitman werd dan als voorbeeld gegeven, maar of we niet een keer een game review primair op Stadia zouden doen. Want normaal gesproken hebben we natuurlijk altijd van Xbox mensen horen altijd, jullie reviewen altijd de PlayStation. En als we een keer op Xbox reviewen, dan omgekeerd uiteraard.
En kijk eens naar de PC-versie.
En sowieso altijd te weinig op PC. Maar nu is dus ook de Stadia groep zegt van, ja, maar wij willen gewoon een keer zouden het leuk vinden om. Kijk, ze zijn niet gek. Ze zien zelf ook wel dat zij nog een klein bliepje zijn naast veel grotere platformen. Maar ik vind dat een hele legitieme vraag. En misschien als de tijd een keer toelaat dat ik het een keer allebei doe of zo. Dat ik zeg van, we pakken primair een van de consoleversies. Die krijgen we toch vaak het eerst. En om het compleet te maken doen we een streamingversie er nog bij of zoiets dergelijks. Ja. Ik vind het leuk om naar te kijken. Ik weet niet hoe haalbaar het is. Moet ik ook even met dat zal de kalender en de beschikbaarheid van Paul ook mede bepalen. Hitman is in ieder geval niet gereviewd op Stadia. Die heeft Paul op PC gedaan. Maar het is interessant.
Nou ja, en eigenlijk zou het antwoord elke keer moeten zijn bij een streamingdienst: draai top. Want dat is de belofte eigenlijk van de streamingdienst natuurlijk. En dat is het interessante als je zegt van ja, nou eigenlijk is de Stadia-versie, daar schort dit en dat en zus en zo aan. Want hun hele idee is van zet je brein uit en doe het lekker bij ons. En het wordt allemaal voor je geregeld.
Ja.
Dus ben benieuwd. Ja,
dat is inderdaad een probleem. Een uitgever zal zelden de Stadia-versie naar een journalist sturen, omdat je dan niet de hoogste resolutie hebt en dat soort dingen. En dat zullen hem toch vaak best case scenario onder mijn ogen willen krijgen.
Dat denk ik toch wel. Arnoud.
Ja, over denken dat opgeschoven wordt gesproken. Ik begon afgelopen week aan een artikel. Ging over een aanklacht tegen Apple. En ik dacht in het begin, man, wat een onzin. Dit gaat helemaal nergens over. En aan het eind dacht ik, nou, die organisatie die heeft misschien wel echt een punt. Dus toen schoof mijn denken op, niet in 2 weken, maar in minder dan een half uur ongeveer. Het ging om het volgende. Het was de Coalition for a Safer Web. Een organisatie die zelf de
kan
eigen
je al
homepage...
niet tegen zijn met zo'n naam?
Nee, inderdaad. Nee. Maar de eigen homepage hebben ze al niet op orde. Dat hebben een hoop bezoekers ook al gelijk opgemerkt. Dat ziet er niet uit. Dus ik dacht in het begin ook, wat een rare aanklacht. Maar die klaagde Apple aan, omdat Telegram gewoon in de App Store staat. En daar zijn ze op tegen. En nu denk je, hè, Telegram, dat is toch gewoon een chat-app? Die hoort er gewoon in de App Store. En dat is in principe ook zo. Alleen Telegram is ook heel veel in gebruik voor dingen die Apple specifiek verbiedt in de eigen voorwaarden voor developers. Zoals het verspreiden van haatteksten, het intimideren van mensen, het beramen van criminele zaken, et cetera, et cetera. Nu zou je kunnen verdedigen dat een chat-app daar geen inzage in heeft. Maar Telegram versleutelt groepschats helemaal niet. En dat is waar dit gebeurt. Dus daar zouden ze wel degelijk bij kunnen. En dus zouden ze kunnen modereren. En dat doen ze wel, maar in beperkte mate. En die coalitie zegt, ja, dit is niet genoeg wat Telegram doet. Er is geen zicht op verbetering. Dit tiert al jaren welig. En net als Parler, het sociaal medium dat vooral door conservatief heel rechts Amerika werd gebruikt, dat is uit de App Store gehaald. Dat zou eigenlijk met Telegram zou dat nu ook moeten. Het is niet voor het eerst dat ze het zeggen. Dit zeggen ze al meer dan een half jaar. Alleen nu ligt er dus een aanklacht om de rechter ertoe te bewegen om hetzelfde te zeggen.
Maar dit zou je in principe ook van Facebook kunnen zeggen. Als je kijkt hoe rechts Amerika in aanloop naar die Capitol riots zich daar verzameld ook heeft. En dat was ook allemaal gewoon toegankelijk en had Facebook ook gewoon inzicht in, toch?
Klopt, alleen Facebook die doet wel degelijk veel meer aan moderatie dan dat Telegram doet. Telegram haalt af en toe wat kanalen weg en dat is het. Facebook die heeft, ik weet niet hoeveel, maar voor met 30, 40, 50.000 mensen op moderatie staan. En in Amerika is de wet, de beruchte sectie 230... Dat je het redelijke moet doen om te modereren. En dan mag je ook content verwijderen zonder dat je als uitgever wordt gezien. En dan is de vraag wanneer je redelijkerwijs modereert. En als je probeert te beargumenteren dat Telegram dat niet goed genoeg doet, ja, dan zou de sanctie inderdaad moeten zijn dat Apple zijn eigen richtlijnen gaat handhaven en ze uit de App Store zet. Dus ik vond het is niet per se dat ik het ontzettend mee eens ben, maar ik dacht wel, als je dit aan een rechter voorlegt, ja, ik weet het niet. Wat denk jij, Thijs? Want jij zit ook geregeld op dit soort...
Ja, maar dan moet die rechter toch heel specifiek gaan kijken naar de mate van moderatie van zo'n platform. En daar hebben wij niet echt zicht op, of wel? Ik bedoel, gevoelsmatig zeg ik inderdaad dat Facebook, ja, die heeft in Bangladesh zo'n hele arena vol met mensen die alleen maar klikken op gruwelijke dingen. Daarvan zeg ik gevoelsmatig van, ja, volgens mij doen ze daar redelijk veel aan op de moderator. Maar of Telegram dat doet, ja, dat weten we niet. Maar kwantificeert die coalitie dat dan ook?
Nee, ik heb geen kwantificering gezien daarvan. Maar ze wijzen wel echt specifiek op de richtlijn waarmee Telegram een overtreding zou zijn. Dat is richtlijn 1.1.1 van Apple. Dus die is vrij makkelijk te vinden als je hem zoekt. En daar valt inderdaad iets voor te zeggen. Het is... Ik vind het geen makkelijke zaak. Ik dacht van tevoren, dit is een heel uitgemaakte zaak. Maar ik vond hem toch complexer dan ik dacht.
Nee, maar dat is natuurlijk gewoon de aloude kwestie. Ben je verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers op je platform? En wat is dan een platform? En wanneer vinden we dat mensen dat wel zijn en wanneer niet? Ik bedoel, Telegram kan ook zeggen, we gaan gewoon standaard groepschats versleutelen. Dikke doei, we kunnen niet meer bij. Ja. Dat ben je er ook, zeg maar.
Is dit, doen ze dit nog uit een soort, als een soort symboliek vanwege Parler of zo? Omdat mensen dan zeiden van ja, maar hè, dat, dan krijg je heel vaak die discussie van ultieme vrijheid van meningsuiting, tenzij het echt illegaal is. Ik kan me voorstellen dat ze, dan, dat ze daar een symbolisch punt van maken op de een of andere manier. Nu Parler weet.
Nee, de aanleiding is anders. Het is namelijk nadat deze coalitie zich uitsprak tegen Telegram, gebeurde een incident met een van de medewerkers hiervan. Een Amerikaan van Joodse afkomst die belaagd werd. En dat werd georganiseerd vanuit een Telegram-groep. En om te zorgen dat die rechtszaak gevoerd wordt door iemand die daadwerkelijk belang heeft, is het uit zijn naam. Dus dat is de directe aanleiding. Dus daarop staan opgehangen. Maar de bezwaren tegen Telegram die zijn er dus al veel langer. Dit zeiden ze in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden al in september tijdens een getuigenis naar aanleiding van
Maar het hele verschil tussen dit en, want WhatsApp wordt ook door de criminelen gebruikt. Mm-hmm. Juist, want lekker end-to-end. Maar het hele verschil is hier dus, ja, maar WhatsApp is end-to-end encrypted. Dus er kan niet gemodereerd worden. Dus handje in de lucht. En omdat Telegram er wel bij kan, daarvoor, omdat dat zo is, worden ze eigenlijk ook meteen aangekeken. Ja, dus als je de mogelijkheid hebt om te modereren, dan moet je het ook eigenlijk doen.
Maar het is ook een beetje natuurlijk omdat Telegram een beetje in zo'n middenveld valt tussen. Het is zowel een chat-app als ook wel een sociaal netwerk. Waar je echt volgers
op kan opbouwen. Het is bijna wat IRC was en zo, joh. Met allemaal kanalen waar je ook wearers kan vinden en dat soort dingen. En andere illegale meuk. En
ja, daarom. Maar dat is een positie die op dit moment geen enkele grote chat-app echt heeft op die manier. Of geen ander sociaal netwerk. Ik bedoel, zo'n soort Twitter of zo, dat is dan openbaar. En ja, het heeft wel een chatcomponent met DM's. Maar dat is absoluut niet dezelfde positie als Telegram. Dus dat maakt het misschien ook nog wel moeilijker. Want private chats monitoren, dat is natuurlijk ook weer wat anders. Dat zou je eventueel wel kunnen in theorie. Maar ja, moet je dat willen? Is dan de vraag als bedrijf. Ja,
maar Thijs, wat ook door mijn hoofd schoot, op het moment dat je Telegram uit de App Store haalt, dan gaan alle mensen die inderdaad wares willen verspreiden of anderszins illegale dingen willen doen, die dat via Telegram groepen deden, gewoon via een andere chat app doen of via een andere platform.
Ja, dat denk ik ook.
Je gaat niet door. Vroeger was het via de BBS en toen waren torrents populair en toen de tijd Usenet en toen weer torrents. Ik bedoel, mensen vinden hun kanaaltjes online wel om dit te doen. Ja. Maar ik ben benieuwd wat de rechtszaak gaat. Ik ben wel met Thijs eens. Ik bedoel, Telegram zit wel een beetje tussen Facebook en WhatsApp in, wat gek klinkt, want het is allebei van Facebook. Maar de Messenger en het sociale netwerk, het biedt een beetje van beide. En daardoor moet je ook anders naar kijken.
Ik hoop zo dat Telegram gewoon blijft, want ik heb echt heel veel moeite gestoken in die stickerpacks. En gebruik ze vaak.
Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben, als we het even hebben over de verschillende messengers. Ik wil nog heel veel een highlightje nog mee afsluiten. En dat waren de mijn haakje hiervoor waren de omzetcijfers van Netflix. Dat zegt, we hebben nu in 2020 een record aantal nieuwe betalende gebruikers. Nou, dat lijkt me niet zo heel erg gek met een pandemie. Mm-hmm. Maar ik had er laatst ook met mijn vrouw over dat Netflix in mijn gevoel in hele korte tijd, relatief zien. Wanneer kwam House of Cards uit?
2012?
Oké, iets langere tijd. maar toen was Netflix die plek waar een bibliotheek van bestaande dingen. En toen kwam opeens, er is nu een serie die ze zelf gemaakt hebben. En toen gingen mensen Netflix afsluiten vanwege die serie. Dat was House of Cards was de eerste eigenlijk. Van je moet nu Netflix nemen, dan kun je dit kijken. Terwijl Netflix eerst was, vooral vanuit de DVD's. Je wil gewoon iets uit een bibliotheek halen. En dat hebben ze natuurlijk steeds verder uitgebouwd. En ik had de laatste discussie over dat Netflix voor mij is nu 100% die originals geworden. Ze kunnen alle oude meuk eruit gooien. Voor mijn persoonlijke use case maakt het niet uit. En ook de hoeveelheid originele producties die erin gepompt worden op dit moment is echt bizar hoog. En
de kwaliteit daarvan is niet bizar hoog.
Sommige wel, sommige niet. Maar en ook dat ze het heel goed bij naar binnen weten te pushen met het algoritme. Want laatst zaten dan weer wat voor mij vorige week en toen zaten we even Netflix, wat dan een andere serie was klaar. En toen kregen we meteen een pop-up, Lupin, een nieuwe Franstalige serie. Ik zei, ik zat te kijken, dat had ik nog niet eerder gezien. Dat ziet wel leuk uit. Het was 5 afleveringen, hebben we snel gekeken. Wat bleek, die dag dat het uitkwam, was die dag dat ik hem ook als de eerste keer zag. Maar vanwege het algoritme kreeg ik meteen in mijn gezicht. En heb ik die serie gekeken. Mijn vrouw die wilde ook een soort period drama hebben ze ook gemaakt. Bridgerton, dat is een beetje een soort Pride and Prejudice-achtig. Maar die werd ook meteen gepusht. Maar eigenlijk zie je een soort carousel van elke keer als je een serie van ze gekeken hebt, hebben ze alweer een nieuwe serie geproduceerd. Als je daar af en toe, ik zie Arnoud lachen, ik weet niet of je het herkent of juist.
Nee, het is niet dat ik het herken, maar het is zo typisch Netflix. Dit is precies waar ze voor gaan. Nee, maar namelijk dat bedoel ik, maar met het algoritme zo goed afstellen dat jij krijgt wat jij het allerliefste zou zien en dan blijf je hooked.
En maar dat is wel echt dus echt heel anders dan even terug naar dat moment van heb je House of Cards al gezien? Dan moet je Netflix nemen. Die hebben namelijk een eigen serie gemaakt. Ik weet dat heel Hollywood vond dat toen. Wow, die gaan eigen dingen produceren. En ik heb nu de tijd niet om alle Netflix producties te kunnen kijken die er bestaan. Dus en dan ook in die kwartaalcijfers en die cijfers blijkt ook dat er gewoon winst draaien. Dus hoe ze het allemaal betalen, snap ik niet. Want er worden enorme, ja, soms worden ze co-geproduceerd en dat soort dingen. Maar ja, ik weet niet, heb ik een heel groot punt hier? Misschien niet. Misschien wordt het een beetje rambling vanaf hier. Maar die ommezwaai die ze gemaakt hebben en het feit dat je nu eigenlijk Netflix niet meer kan uitspelen. Ook al doe je best en dat er elke week wel weer echt een nieuw high profile groot budget ding uitkomt. Ik vind het wel een interessante verandering om te zien. En ze zijn, wat jij zegt, ze zijn er wel. Ze doen dat echt heel goed, dat spelletje.
Aan de andere kant, het heeft wel ook een schaduwzijde. En dat bedoel ik niet eens algoritmisch, want dat is nog een andere zaak. Maar gewoon het feit dat je nu zoveel series hebt, dat het heel lastig wordt dat jij dezelfde dingen ziet als ik. Zeg maar, in de tijd van House of Cards, toen keek je dat en dan kon je het er samen over hebben. De kans dat jij nu dezelfde serie gepusht krijgt als ik, die wordt steeds kleiner. En naarmate de hoeveelheid series omhoog gaat, gaat die kans natuurlijk omlaag. En dat is wel een deel van de lol van series kijken. Is
Arnoud,
dat
daarom moeten we ook gewoon met elkaar als mensen in communicatie blijven. Zeggen, hey Arnoud, heb jij die serie al gezien? Dan zeg je, nee, ja. Wow, maar ik heb deze gezien. Ja, dat precies. Is en natuurlijk vroeger hoe dat ook ging met andere ronden van content.
Maar het feit dat zij ook zo op die algoritmes blijven pushen en vooral dat meer, dat zorgt er ook wel voor dat zij nooit echt investeren in de lange termijn op die series. Ik bedoel, welke Netflix-serie buiten House of Cards heeft meer dan 2 seizoenen? En dan daarna sluiten ze het af.
Orange is the New Black.
Ja, oké, die is ook al vrij oud wel. Ja, welke van de afgelopen, die de afgelopen jaren is uitgekomen, het heeft ook echt de potentie om nog langer door te gaan.
Dat vind ik dan weer, niet slecht, want series gaan vaak in de regel veel te lang door in Amerika.
Maar ik ken echt een heleboel hoor, die er meer hebben. Sex Education heeft er meer, Atypical heeft er meer, The End of the Fucking World heeft er meer. Het zijn best wel veel eigen producties van Netflix.
Hoppa, Mr. Netflix Lubachs.
Lupin is al bevestigd voor een tweede, voor een nieuw deel.
Dan zit jij dus toch inderdaad, krijg jij toch dat andere algoritme weer. Ik heb
Het is zo grappig, want ik was inderdaad ook toen, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar toen op een gegeven moment duidelijk werd dat er echt een versplintering ging gebeuren in het entertainment aanbod, zei ik ook al van ja, Netflix loopt steeds verder terug en ik heb Netflix niet voor wat ze zelf maken. Ik heb Netflix omdat ik daar al de toffe films en van alle grote filmhuizen kan vinden en de bekende series, die wil ik kijken. Nou, inmiddels heb ik Netflix wel voor wat ze zelf maken. Even de beste series die ik in 2020 heb gezien was The Queen's Gambit. Dat is ook Netflix eigen productie. Ja, weet je, uiteindelijk, ze doen iets heel erg goed op dat vlak. En zolang ze dat blijven doen, blijf ik keurig mijn eurotjes naar ze overmaken.
En juist, ik ben het niet helemaal eens met Thijs, van ik wil maar geen shows die 7 seizoenen lopen. Queen's Gambit was gewoon een miniseries. Begin, midden, eind, rond verhaal. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het ook echt wel tof om series te kijken.
Als het limited series zijn wel, ja.
Ja. Maar. Dus toch
wil ik best wel een nieuw seizoen hoor, als kant van de Queen's Gambit. Vond gewoon leuk. Nee, het zou niet werken. Het is af zoals het is. En als het komt, dan wordt het nooit meer zo goed, maar ik ga het wel kijken.
Het is een beetje de Office UK versus de Office US. Ik kon die Office US ook waarderen op een bepaalde manier, maar het korte less is more idee van de Office UK, dat vind ik uiteindelijk dat krachtiger.
Heb je UK eerst gezien of heb je US eerst gezien?
UK, maar niet helemaal. Toen was US heel populair, toen heb ik voor mij daar naar UK weer gekeken.
Want volgens mij bijna iedereen die eerst US kijkt, die vindt de UK-versie daarna niet leuker. Want uiteindelijk is de eerste benchmark die je plaatst, is uiteindelijk doorslaggevend. En ik had dat ook. Ik bedoel, op een gegeven moment zo gewend aan Michael Scott en de personages die daarbij horen, dat, hoe heet hij ook weer? Dave Brent of iets dergelijks, heet hij toch?
Ja. Het is heel anders.
Hele andere soort humor. En als je dan de Office gaat kijken, je bent aan de Office gewend, dan komt dat gewoon niet net zo goed meer binnen.
Dus, maar nu, we hebben mensen al lang genoeg in spanning gehouden, door naar de messengers. Thijs, misschien of Arnoud, wie hem op wil pakken. Er was heel veel gedoe. Zoals er wel vaker rondom dingen is. Zeker als Facebook erbij betrokken is. Waren nieuwe voorwaarden van WhatsApp. En ik weet ook dat wij dat op de redactie binnenkregen. En nieuwe collega Stefan ging ermee aan de slag. En die dacht van ja, ik weet niet, is dit nou wat? Want geldt het überhaupt voor ons en niet en wel? En daar was iedereen een beetje naar op zoek. Dus wat zijn de nieuwe voorwaarden van WhatsApp, die trouwens nu uitgesteld zijn, als ik het goed heb?
Ja, tot 15 mei.
Ja. Ja, en wat was het idee erachter en voor wie geldt het?
Ja, nou, WhatsApp, dat heb je waarschijnlijk in de afgelopen weken wel voorbij zien komen. Dan krijg je ineens zo'n pop-up. En dan staat er ineens op WhatsApp van, je moet hiermee akkoord gaan met die nieuwe voorwaarden. En anders dan mag je WhatsApp niet gebruiken. En als je dat dan gaat doorsplitten, dan blijkt dat ze wereldwijd, hadden ze de voorwaarden zo aangepast, dat ze eigenlijk meer dingen mochten gaan gebruiken voor andere Facebook-diensten. En dat mochten ze ook allemaal, daar kon je van zeggen van, dat wil ik niet. Dan krijg je een opt-out. Maar ja, dat is de vraag van wie gebruikt dat.
De stap die je wist dat zou komen is eindelijk hier.
Ja, precies. En nu Facebook zeiden ze eigenlijk van, je moet hier nu mee akkoord gaan. Dus het is geen opt-out meer. Het wordt ook geen opt-in. Of ja, opt-in als in gebruik het of wegwezen. Nou ja, dat betekent voor de meeste mensen dus gewoon van, accepteer het maar gewoon. En dat is dan inderdaad, dan ontstaat er ophef. Vooral in landen waar die niet in Europa liggen. Want wij hebben in Europa die grote privacywet, de GDPR. En dat betekent dat WhatsApp officieel onder WhatsApp of Facebook Ierland valt. En dat betekent dat die wet van toepassing is, waardoor dat datadelen helemaal niet zomaar mag. Dat moeten ze doen met toestemming. En die krijgen ze niet. En dat geldt helemaal niet voor ons. Maar ja, op een gegeven moment ontstaat er dan zo'n sneeuwbaleffect. Mensen die lezen overal blogs met wat zijn de alternatieven voor WhatsApp. En ze zien die pop-up. Ze gaan eens nadenken over, oh ja, wacht even, dat is van Facebook. En Facebook, dat vinden we allemaal niet leuk met z'n allen. Dus toch maar eens naar alternatieven kijken. Dus inmiddels is er een soort exodus aan de gang, lijkt het wel.
Nou, maar die alternatieven komen zo. Maar uiteindelijk was hier zoveel ophef over dat Facebook hier ook nu eventjes vanaf ziet.
Ja,
voor nu
dat klopt.
In ieder geval.
Ja, dat klopt. En dat is ook deels omdat mensen het gewoon niet snapten. En dat vind ik ook wel heel veelzeggend. Want in Italië was er bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens in Italië. Die heeft gezegd van, ja, daar gaan we toch eens onderzoek naar doen. Want mensen die moeten hier nu akkoord op geven. Maar ze weten helemaal niet waarop ze akkoord geven. Terwijl er verandert dus feitelijk helemaal niks voor ze. Dus waarom moet je überhaupt akkoord geven? En als een toezichthouder in Europa daar al van heeft van, hoe zit dat nou? Ja, ik snap wel dat er heel veel verwarring over is, ja.
Dus heeft Facebook specifiek gemaakt dan, we willen meer data gaan koppelen en delen? Is het specifieker gemaakt dan dat, wat ze dan willen doen?
Ja, ze zeggen in principe dat het voornamelijk bedoeld is om, kijk, WhatsApp Facebook die wil met WhatsApp, willen ze op termijn geld gaan verdienen. Advertenties daarin gooien, ja, dat ligt niet lekker. Dus willen ze die app heel veel gebruiken voor klantenservices, voor bedrijven die dat dan inzetten, zodat je snel kunt chatten met bedrijven. En daarvoor zeggen ze dat ze die voorwaarden hebben om dat soort gegevens delen met bedrijven makkelijker te maken. Maar ja, is dat dan de werkelijke reden? En ja, nou ja, ik vertrouw WhatsApp er volledig op dat ze dat natuurlijk niet voor advertenties gaan gebruiken. Want dat,
ja, tuurlijk.
Dat was sarcastisch.
Ja, nee, dat...
Even zeggen.
Mooi dat je het er even bij zegt.
Dit was de podcastversie van /S. Dus ja. Nice. Maar dus het idee is nu, je noemt het zelf een exodus. Ik weet niet of we daar getallen bij hebben. Maar Arnoud, heb jij... Niet alleen om deze reden, maar het laatste jaar. Ik bedoel, je zegt, ik heb heel veel mensen geprobeerd over te krijgen naar Telegram. Merk jij verschuiving in jouw kring? Of zeggen mensen nog steeds naar WhatsApp, allemaal WhatsApp?
Het is wel echt een exodus. Hè, met het aantal meldingen van, je kan die en die nu bereiken op Signal of op Telegram. Vooral die twee. Daarvan heb ik er afgelopen anderhalve week meer gehad dan in het hele afgelopen jaar.
Ja, ik ook.
Dus het is wel echt groot. Aan de andere kant, van al die contacten die in mijn telefoonlijst staan, is het niet een groot significant deel. Dus ja, dat is natuurlijk N is 1 bij mij. Maar er is een exodus, maar het is nog zeker niet het netwerkeffect. Het is nog zeker niet de grote massa. Maar er zijn dan wel, er zitten ook, zeg maar, de eerste mensen die dan overstappen, dat zijn de echte techies. Als ik Thijs een bericht zou sturen, dan zou dat eerder via Signal zijn dan naar mijn schoonmoeder. Maar ook dat soort mensen, die verschijnen langzaamaan op die andere platforms. En dat is toch wel opvallend.
Jur, hoe zit het bij jou? Volgens mij jij was een van de vroegere Telegrammers, volgens mij. Je was er wel vroeg bij.
Ja, maar dat kwam inderdaad ook omdat er destijds, voor mij voornamelijk toen nog Joost, die toen zei van nee, we gaan over naar Telegram. En volgens mij is Joost uiteindelijk wel weer terug op alle platformen, maar dat doet niet ter zake. En nee, ik zit op allebei eigenlijk sindsdien. Het is nooit dat ik echt afscheid genomen heb van WhatsApp. Ook omdat ik niet, kijk, Die data ligt nu ook bij WhatsApp en wordt dan gedeeld met Facebook. Ja, weet je, ik heb ook een Oculus. Voor mij worden hier geen triggers gedaan waarvan ik nu zeg, ja, nu ga ik van WhatsApp af. Dus nee, ik merk het wel hoor. Ik zie het wel. Er zijn inderdaad een aantal mensen in mijn omgeving die nu ineens Telegram hebben. Er zijn een aantal mensen die opschuiven naar Signal. Maar ik zie wat dat betreft niet echt een hele grote exodus of zo.
Maar ben je dan zelf actief ook? Stel je ziet Pietje Puk, goede vriend van je, is nu op Telegram. Ga je dan meteen een bericht op Telegram sturen? Zeg, oh, hey, je zit nu op
nog
Telegram.
Nooit gedaan, dus laat zelfs. Doen. Eén keer toen zei ik tegen iemand, want dat vond ik wel grappig, dat vind ik namelijk heel leuk in Telegram. De meeste mensen die zich aanmelden voor Telegram weten niet dat hun hele adresboek die al op Telegram zitten, op dat moment een push message krijgen met die en die zit nu op Telegram. Dus dat heb ik wel eens verteld tegen iemand. Wist je dat je zojuist een push message naar iedereen in je adresboek hebt gestuurd op Telegram, dat jij nu op Telegram zit en iedereen reageert daar. Of, dus ik heb het een paar mensen gevraagd en iedereen reageert er toch altijd wel een beetje geschrokken van. Want dat is eigenlijk helemaal niet, voor heel veel mensen is dat helemaal niet de bedoeling. Dus ook, ik vind het best wel intrusive ook eigenlijk.
Ja, ja, dat is het ook.
Arnoud, doe jij dat? Want ik stel de vraag aan Jurt, dat ik meteen bij mezelf. Ik heb ook de laatste maand, anderhalf, heel veel pop-upjes van Telegram gekregen. Die is nu ook op Telegram, die ook. En ik ga dan niet tegen die persoon zeggen, hey, zullen we vanaf nu dit gebruiken?
Nee, doe ik dus niet. Ik heb trouwens net wel even geteld. Je zag mijn hoofd wel naar beneden bewegen. Hè? Ik heb er in totaal 11 op Telegram en 11 op Signal. Dat maakt 22, hoewel er een paar dubbelingen tussen zitten volgens mij. Dus dat zijn al gauw een paar tientallen mensen op een contact adressenlijst van misschien een paar honderd. Dus je hebt het echt wel over een percentage waarvan je zegt, nou, dat is wel wat, maar het is lang niet iedereen. Dus nee, ik wil het even ondersteunen met cijfers, leek me wel goed.
Maar de vraag, ga jij dan mensen actief vragen, hey, je zit nu op Telegram of Signal, zullen we hier, of blijf je dan gewoon eigenlijk hangen op WhatsApp?
Ik doe wel zoiets. Ik moest toevallig vanmiddag met iemand appen en die wilde ik een berichtje sturen. En toen heb ik eerst gekeken van, zit hij op Signal? En verdomd, daar zat hij op. En toen heb ik hem daar een berichtje gestuurd met, joh, doe even dit en dat. En die reageerde daar ook op met, oké. En toen dacht ik, ja, zo makkelijk is het. Want je krijgt net zoals op WhatsApp, krijg je gewoon een pop-up met Thijs Hofmans begint tegen je te praten. Ja, dan chat ook daar maar terug. Dan ga je niet WhatsApp openen. Dus je moet gewoon pushen, dat is het. Je moet gewoon
ik zat er wel over na te denken. Er zijn genoeg mensen die ik inderdaad, als ik het contact nu instigeer, en waarvan ik weet, die zitten nu ook op Telegram of Signal, waarom zou je dan niet, zoals we met z'n allen zeggen van, hè, we vinden dit fijne messengers, moet je misschien zelf ook een beetje aan bijdragen. Maar dat is misschien de volgende vraag. Als we allemaal WhatsApp en Signal en Telegram door elkaar gebruiken, Jur, wat heeft de voorkeur?
Ik heb op Telegram wel meer stickers. Telegram kan ik ook op de desktop gebruiken zonder dat ik mijn telefoon dan actief met internet heb verbonden. Wat nog steeds bij WhatsApp Messenger, bij web WhatsApp in ieder geval een vereist is. Volgens mij zijn zij wel bezig met een desktop oplossing waar dan niet meer je telefoon voor nodig is. Maar dat heeft Telegram al langer. Dus qua gebruiksgemak is het voor mij Telegram, ja. Telegram.
Ja, Telegram. En jij, Arnoud?
Telegram voor de stickers, maar als ik zeker wil weten dat mijn berichten niet gelezen worden, dan ga ik naar Signal.
Waarom stuur je ze dan als je het niet...
Nee, niet... Aha.
Ja, scherp.
Je wijst
scherp.
Ook echt naar de camera. Ja, je had me goed te pakken. Nee, als ik
onderschept
denk,
dit
kan nog wel eens gevoelig zijn voor degene die met wie ik contact opneem, omdat een werkgever dat niet moet weten, et cetera, weet ik veel. In ieder geval, als ik denk van beveiliging is belangrijk. Dan
maar nu noem je echt een hele specifieke use case, hè? Namelijk die van de journalist die te maken heeft met bronnen en gevoelig materiaal. Kijk, dan zeg ik van, ja, maar dan lijkt inderdaad Signal...
Überhaupt vind ik dit best wel een rare gedachtegang, want wat is de reden dat je van WhatsApp af wil? Als je gaat kijken naar de beveiliging van WhatsApp, daar vertrouw ik meer op dan die van van Telegram, sorry.
Ja, zeker.
Dus ik snap buiten stickers om de meerwaarde van Telegram.
Maar onderschat de waarde van goede stickers niet.
Ja, dat is misschien wel waar. Misschien ben ik daar... Ja.
Zijn nu echt mensen die Telegram nooit gebruiken, die denken, waar hebben ze het over?
Nou, ik gebruik mensen kennen misschien stickers van WhatsApp en zo, maar het mooie in Telegram, je kan gewoon van je eigen JPEG'je of iets anders, van een foto kun je een sticker maken. En bij tweakers hebben die gewoon door de jaren heen, als mensen een keer op video een gekke back trokken of iets anders, dan werd er door de video-editors vaak een frame grab van getrokken. Dan werd er even een stickertje van gemaakt. Dus wij kunnen de mooiste, of niet zo mooie, varianten van elkaars hoofd naar elkaar sturen.
Maar dat is dan ook echt een leuke manier om jezelf, enige meerwaarde ervan lijkt.
Dat is een leuke manier om jezelf uit te drukken. Maar eigenlijk is dan dus als je inderdaad, als je veilig wil communiceren, behalve dan dat Facebook wel metadata kan inzien, ben je op WhatsApp eigenlijk veilig. Ja. Wat is de reden na stickers om van WhatsApp, zeg maar, om Telegram liever te gebruiken?
Nou ja, destijds was het, mensen wilden van WhatsApp af om, en ben ik gewoon uit vriendelijkheid meegegaan naar Telegram. Terwijl wat ik al zei, ik heb WhatsApp nooit weggedaan. Ik heb nog steeds verreweg mijn meeste contacten gewoon op WhatsApp. En dat vind ik ook net zo prettig werken. Het is voor mij Telegram of WhatsApp, vind ik prima. En kijk, dat natuurlijk dan met Signal, even los van bepaalde bugjes. De synchronisatie tussen desktop en mijn telefoon loopt bijvoorbeeld soms niet lekker. Waardoor niet alle berichten dan op beide zichtbaar zijn. Los daarvan, ik heb niks tegen aan zich als platform, maar ik vind het zeer vervelend om meer dan twee verschillende chat-apps te hebben, omdat die groep wil daar, die groep wil daar, die groep wil daar. Die versplintering vind ik zo a-relaxed werken.
Ik snap dat, maar ik denk dat dat wel een offer is wat wij aan de frontlinie moeten maken. Dat klinkt heel dramatisch. All quiet on the Telegram front. Maar ik vind dat, ik denk dat, dit is het hele probleem natuurlijk. Mensen, de enige reden dat mensen een bepaalde chat-app gebruiken is om waar andere mensen zitten. Dat is eigenlijk voor 90% de reden. Dus wij kunnen hier wel allemaal lopen gaan praten over welke encryptie het beste is en zo. En wij vinden dat belangrijk. Maar ja, als vervolgens niemand meegaat, dan kun je wel in je eentje tegen niemand gaan roepen over hoe goed encryptie is, maar daar heb je er niks aan. Dus als je dan zegt van ik wil die apps niet apart hebben, ja, dan in dat geval blijf je voor altijd bij WhatsApp.
Matthijs, okay. Dit was me nog niet helemaal duidelijk. WhatsApp die kan natuurlijk niet zien wat je voor berichten stuurt, maar kan wel zien met wie, toch? Dus we kunnen precies zien met wie je chats uitwisselt, met wie je in een groep zit. En dat zouden ze in theorie kunnen koppelen aan Facebook.
Ja, die metadata is voor Facebook, zeggen ze altijd, net zo waardevol.
Ja.
Want dan kunnen ze een heel profiel bouwen van wanneer je waar bent.
En bij Signal, wanneer, want ze maken voor mij gebruik van hetzelfde vergelijkbaar encryptieprotocol, WhatsApp en Signal.
Ja,
en
alleen
Signal
wordt
doet niks met metadata.
Die metadata wordt ook wel, die kan daar ook wel worden uitgelezen. Niet dat die versleuteld wordt, maar die wordt niet door Facebook gebruikt voor advertentiedoeleinden vervolgens.
Ja, Signal, en dat is het hebben van donaties, toch?
Ja, precies. Het is een stichting inderdaad. Stichting. Het hebben van donaties, ja. Voor nu in ieder geval. Dat is ook maar de vraag hoe lang dat nog houdbaar blijft natuurlijk.
Maar jongens, we moeten ook wel even denken aan onze doelgroep. En er zitten nu luisteraars die denken, wanneer beginnen ze nou over Trema? Dus dit is het punt dat we dat doen. Want hij stond op het lijstje, dus daarom doe ik het. En ik dacht, oh ja, dat bestaat ook nog. Ik heb het zelf nog nooit geïnstalleerd.
Ja, ik heb hem. Maar ik gebruik hem letterlijk met niemand, nooit. Ik heb hem al 2 jaar niet geopend, denk ik.
Ja, oké. Okay. Doet niet echt mee, zeg maar, met de anderen.
Nee, nou, qua veiligheid is het volgens mij veruit de beste. Ook omdat een van de problemen met Signal is nog steeds dat je een telefoonnummer nodig hebt om je aan te melden. En dat is bij Trema dus niet. En voor heel veel mensen is dat een probleem. Want die willen niet hun telefoonnummer geven aan iemand met wie ze willen chatten. Zeg maar gewoon, dan wil je liever dat je gewoon op gebruikersnaam iemand kunt zoeken.
Ja, dat kan in Telegram wel trouwens. Telegram kan je wel gebruiken zonder telefoonnummer.
Ja, maar dan heb je dus weer geen goede encryptie. Dus
je kan niet alles hebben, Thijs.
Nee, ja, wat wil je inderdaad? Wat wil je
in de frontlinies.
Maar en met Trema is het qua encryptie en qua veiligheid en qua privacy allemaal het beste. Alleen het kost €3,50 of zo in de App Store. Astronomisch bedrag voor een app.
Echt
ja,
waar?
Dat betaalt niemand.
Maar per maand of eenmalig?
Nee, gewoon eenmalig, maar dan nog.
Oh.
Wanneer,
ja, jij en ik betalen dat, maar dan ga ik, mijn moeder gaat echt geen €4 voor een chat-app betalen.
Ja, maar ik heb back in the day...
Als WhatsApp
ik weet niet
morgen
hoeveel dat
€4 kost... Kopen heel veel mensen WhatsApp.
Open geld betaald voor WhatsApp, toch?
Heel ja, misschien een paar WhatsApp. Jaar geleden dat je dat had. Had niet iedereen.
Volgens mij voor de overname, ja. Ja.
Toen moesten sommige mensen wel betalen. Op sommige platformen wel, sommige platformen.
Ja, dat was het. iOS wel en Android niet, geloof ik.
Ja, ik heb daar
nog betaald
voor
geld.
Maar Trema is dus inderdaad wel... dat in theorie zou je het liefst willen dat iedereen naar Trema toe gaat. Maar ja, dan kom je helemaal bij het probleem dat niemand het gebruikt.
Dat vind ik nog meest bijzondere constatering. Dat het, hè, je gebruikt de app waar anderen ook op zitten. En dat verschilt zo enorm per land. Wij zijn een WhatsApp-land. Voor mij in Scandinavië is voor mij veel Facebook Messenger. In Azië heb je weer eigen dingen. Maar dat je eigenlijk silootjes per land hebt. En dat ontstaat dan een soort organisch. En de vraag is, hoe zou je een land om kunnen krijgen als je dat wil? Wat voor aanvliegroute, als je nou echt zegt met z'n allen aan een stichting vormen of een actiegroep, omdat we allemaal vinden dat Facebook te veel heeft, we moeten met z'n allen naar Signal. Hoe?
Alle andere opties verbieden en WeChat invoeren. Zo werkt dat.
Bijvoorbeeld inderdaad, dat is een China oplossing. Ja. Nee, maar het is dus best maakbaar als het per land zo verschilt. Is het niet dat er is eentje die de beste is en die wordt over de hele wereld gebruikt. Ik bedoel, in Amerika sms'en ze het nog steeds. Dus ik bedoel, dat het technisch het beste is, dat hoeft niet per se.
Ja, dan komt de RCS er inderdaad ook nog aan. Hè? Dat is misschien in de toekomst ook nog wel een optie.
Nou ja, Arnoud, zie jij in deze... we zijn natuurlijk al deze dingen gaan doen omdat sms stom is. En sms werd op een gegeven moment heel bare bones en werd compleet achterhaald. Ja. Het idee is dat RCS dat gaat oplossen. In ieder geval een soort van feature parity krijgt met dit soort apps. Zie jij daar nog een kans?
Nee.
Nou, dat was het ziekenspodcast.
Nee, RCS, dat is al een grote belofte sinds... Nou, ik wil niet overdrijven, maar ik denk 2006... en het komt maar niet op grote schaal. Nu heeft Google er enorm aan getrokken en nu komt het wel op Android-telefoons. En dat is dus niet genoeg, want je moet iPhones ook mee hebben, want dat is gewoon een significant deel van de markt. En als je die niet hebt, dan heb je er eigenlijk gewoon geen fluit aan als die weer een aparte app moeten installeren en gedoe. Dat werkt niet. Dus zolang dat niet gebeurt. En dat is ook... het interessante, het gaat allemaal om een soort van gemak en netwerkeffect. Het is wel, je hebt net over silootjes per land. Ooit was Nederland een Hives-silo, 10 jaar geleden, misschien al 11. En ook dat is omgeslagen. En je kan dus terugkijken om te kijken hoe dat ging. En dan zie je dat zeg maar een soort van, we moeten eerst een soort van trendsetters overgaan. En dat hoeft echt maar 5 of 10% te zijn. En die trekken dan langzaamaan de rest mee. En dan op een gegeven moment dan is er zo'n omslagmoment. En dan is de trend niet meer te stoppen. Omdat de een omhoog gaat en de ander omlaag.
Dus ik vroeg net, hoe moeten we dit doen? En mijn antwoord is, ik moet influencers gaan betalen.
Ja, dat was precies mijn boodschap.
Ja, trendsetters.
Alle influencers naar Signal en dan komt het allemaal goed.
Ik heb wel een goed voornemen hieruit gedestilleerd. Uit deze hele discussie, dat de volgende keer dat ik zie dat iemand op een andere dienst zich aanmeldt, dan ga ik gewoon eens op die dienst terugpraten. Precies wat Thijs zegt. Ja, probeer het dan eerst eens een keer, zeg maar, betere wereld begint bij jezelf. Dat is op zich iets wat je makkelijk
weet
kan doen.
Weet je waar dat toe leidt? Dat je op een gegeven moment met mensen contact hebt die je op zoveel verschillende platformen spreekt, dat je eigenlijk niet meer weet op welk platform je zit nou het best kan aanspreken.
Dat heb ik nu al. Dat ik denk, oh, ik had...
Zoals,
ik
daar, zeg, zoals ik het... daar zijn jij, Wout. Ik heb jou op Telegram en op WhatsApp en op Slack natuurlijk. Dus ik ben af en toe ook weer van... Wat is het
als je iets terug wil vinden. Waar hebben we dat gezegd ook? Oh, toen had hij een foto gestuurd. Op welke dienst was dat? Maar dan kom ik terug bij Thijs. Dat is het offer wat we in de frontlinie moeten brengen, denk ik dan af en toe.
Soldaten van de privacy. Zijn
de soldaten van de privacy messengers. Wauw. Ik wil een trui, een t-shirt.
Komen jullie dan mij maar halen als jullie de oorlog hebben gewonnen? Ja? Dan blijf ik tot die tijd gewoon even lekker kijken naar hoe jullie oorlog aan het spelen zijn.
Jur, ik moest jou nog herinneren aan het feit dat als we bij de sneak peek aankwamen, dat jij nog iets had. Dus bij deze.
Ik dacht, weet je, ik ga het niet vertellen tot ik het af heb, maar ik heb het er ook in met Nerds op tafel even kort over gehad. Dus ik ga het wel vertellen. Je had heel lang geleden had je een game die heette Knights of the Old Republic. Kwam er vervolg op, vervolg werd gerushed. Zodanig gerushed dat er in de code van de game allerlei verwijzingen naar stukken van het spel zaten die er niet meer in zaten. Of files die niet in de game werden gebruikt. Daar kwamen modders achter. Die zijn tussen 2009 en 2012 bezig geweest om dat te bouwen. Soms in samenspraak met oud-developers van Obsidian Entertainment. Hebben daar toen de Restored mod voor uitgebracht. Waardoor je dus ongeveer 12 tot 15 uur aan game nog kon toevoegen aan KOTOR 2. KOTOR 2 is in december op Android en iOS uitgekomen. En je kunt die mod ook op die versies zetten. En daar ben ik nu mee bezig. En ik vind het super cool. Nice. Ik heb een iOS-game gemod. En dat niet alleen. Ik heb een van mijn favoriete RPG's. KOTOR 1 is echt een van mijn favoriete RPG's. KOTOR 2 was tof om er ook achteraan te spelen. Voorzien van ongeveer 12 extra uren en allemaal veranderingen in characters en conversation opties en weet ik het wat allemaal. Sterk uitgebreide versie dus. En ik heb hem gisteren zitten installeren. Het kostte enige moeite, maar het werkt uiteindelijk. Ik vind het heel erg tof.
Voor de mensen die YouTube niet open hebben, ik zie hier bijna letterlijk stuiter op zijn stoel terwijl ik dit vertel.
Het is heel cool. En daar komt natuurlijk ergens in. Ik verwacht de loop van volgende week een artikeltje over natuurlijk. Dus dat.
Verder, zoals al genoemd, Hitman 3 komt eraan. Daar wordt aan gewerkt, niet op Stadia, maar wel op andere platformen. En Arnoud, er is voor mij heeft Samsung een telefoon uitgebracht.
Ja, drie zelfs.
Ja, toch? Dat was een dingetje.
Dat is een dingetje. En de review daarvan die komt ergens in de komende week ook online. En wat misschien ook wel aardig is, ik weet niet of dat komende week al lukt. Want ik ben ook een soort Thijs. Ik kan zeggen het is volgende week af en het lukt pas over een maand. Maar een van de dingen die in de S21 niet zit, is natuurlijk een lader in de doos. En het lijkt me interessant om uit te vinden, hoeveel scheelt dat nou?
En, voor het milieu bedoel je? Want dat is het idee erachter, toch?
Ja, klopt. Maar het begint natuurlijk bij de vraag, hoeveel is het doosje nou kleiner? Nou, dat weet ik inmiddels. Dus ongeveer 47%. Maar nu is de vraag, hoeveel scheelt het in het transport? En hoeveel maakt dat qua milieu dan weer uit? Et cetera. Dus dat ga ik allemaal proberen uit te vissen. Ik hoop dat het lukt. En ik hoop volgende week, het zal dus wel over een maand zijn.
Waarvoor dank. Dank voor jullie bijdrage. Dank ook voor het luisteren. Heb je feedback, hoor het heel erg graag in de comments of via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.